90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd. Een lach.
Schandalig, beschamend, sprakeloos. Dat soort woorden, gestamelde woorden meestal, klonken vanuit kamp Ajax naar de historische 6-0 oorwassing door Feyenoord in de Kuip. En daar laten die Ajax-mensen het dan meestal ook maar bij. Veel meer hebben ze er niet over te zeggen dan die paar gestamelde woorden. Dat geldt voor ons niet, want wij zijn Brani, de Ajax-podcast van het Parool. Dus wij gaan er langer over praten en we zullen proberen er wat meer en wat zinnigers over te zeggen. Dus welkom bij Brani, de Ajax-podcast van het Parool. Job van Kempen, Paroolverslaggever, is hier. Job,
ja.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Bademba Barry van Ajax Showtime is er ook. En mijn naam is Menno Pot. En met z'n drieën moeten we het hebben over wat er gisteren gebeurd is. Bademba.
Ja.
Vertel even hoe dit bij jou binnenkwam.
Ja, ontluisterend. Je kunt er een hele hoop over zeggen. Maar ik denk dat er geen woord is dat recht doet aan het pak slaag wat je gekregen hebt. Het is... Er is geen Ajax-ziet die serieus verwachtte dat Ajax Feyenoord daar in de Kuip wel eventjes zou gaan oprollen. Of dat daar wel eventjes 3 punten opgehaald zouden worden. Als je al op een overwinning inzette, dan zet je denk ik in op een zwaar bevochten, enorm gelukkige, enorm onterechte 0-1 of 1-2 via een eigen doelpunt of een discutabele penalty, bij wijze van spreken. Maar, en iedereen wist ook wel dat de kans erg groot was dat je er ongenadig hard vanaf zou gaan. Maar dit is nog meer dan er ongenadig hard vanaf gaan. Je bent compleet vernederd op het veld, maar daar komen denk ik zo meteen wel over te spreken. Ik denk vooral naast het veld was het krachtverschil echt bizar groot.
Naast het veld?
Ja. In de trainers.
Precies. Oké, dat is naast het veld. Ja, ik reken dus even tot het veld. Maar daar gaan we inderdaad zo meteen het over hebben. Job.
Ja.
Die vernedering.
Ja.
Die was nog veel groter dan je in je rampscenario's had kunnen bedenken, zeg maar. Hè?
Ja, het was een grote vernedering. Er staan om het veld van de Kuip heen staan van die netten. Omdat er mensen niks naar het veld kunnen gooien. Dus het lijkt een beetje een soort kooi eigenlijk, waar ze in het voetballen zijn.
Ja.
En toen dacht ik, ja, het is een soort kooigevecht, waarbij Feyenoord, Ajax de hele tijd in een wurggreep heeft. En Ajax komt daar gewoon niet uit. Ajax, zeg maar, alle lucht werd eruit geperst. Ik moet zeggen, ik heb daar wel gefascineerd naar gekeken. In tegenstelling tot jullie ben ik niet een echte Ajax-ziet. Dus ik moet zeggen dat ik ook wel genoten heb van hoe Feyenoord dat gedaan heeft. Het was van hun grandioos. Ja, en Ajax werd afgetroefd, overbluft. Ik moest een beetje denken aan de wedstrijd tussen Ajax en Red Bull Salzburg. Onder de Boer was het nog. Waarbij ze ook totaal geen kansen probeerden op te bouwen. Maar elke keer na 2-3 keer overspelen was die bal weg.
En, ja, ja.
Ja, ze zijn overklast.
Met Roger Schmidt als trainer, ja, van Red Bull Salzburg.
Destijds,
ja, dat was ook zo. 2 wedstrijden, 180 kilometer per uur kwam het op Ajax af. Ja,
je kon niet eens tegenhouden, zeg maar. Dat zelfs dat lukte niet.
Ja.
Dat vond ik wel knap van Feyenoord.
Dat absoluut. Dat hebben we natuurlijk allemaal met jaloezie kunnen vaststellen, dat Feyenoord op dit moment het voetbal speelt dat Ajax graag zou willen spelen.
Ja.
Dat is ook niet van vandaag of gisteren. Dat kunnen we al wat langer zien. Maar toch in die beginfase houdt Ajax het eigenlijk nog verbazingwekkend lang vol of droog. Laten we het zo zeggen. Ze hield het verbazingwekkend lang droog.
Ja, 33 minuten duurde het volgens mij, de 1-0.
33 minuten. Nou. Ik zat op een gegeven moment een beetje in blokjes van 10 minuten te denken. Na het eerste blokje van 10 minuten dacht ik, nog 8 van deze blokjes, dan zijn we er. En nou ja, dat liep natuurlijk allemaal anders en dat kon je ook wel een beetje aanvoelen komen. Maar toen het eenmaal misging en die 1-0 viel, wat ging er zo vreselijk mis waardoor het daarna zo hard ging? Want eigenlijk deze 6-0, die heeft hoofdzakelijk gestalte gekregen in het laatste kwartier voor rust en het eerste kwartier daarna. In een half uur tijd eigenlijk.
Ja, ik denk dat het iets mentaals is ook. Kijk, ik denk dat zullen ze niet heel snel toegeven. Maar wat jij net beschrijft van nog 8 blokjes van deze 10 minuten. Ik denk dat bij een hoop van de spelers op het veld stiekem ook wel meegespeeld heeft in de hoofden. Want ja, die weten natuurlijk ook dat de vorm waarin Feyenoord verkeert. En hoe Feyenoord de afgelopen 2 jaar gedraaid heeft. En hoe Ajax de afgelopen 2 jaar gedraaid heeft. Dat de kans niet heel groot was dat ze daar een goed resultaat op zouden gaan halen.
Ja.
Het is bovendien een enorm jonge selectie. Dat Roelie er weer in stond omdat Remai geblesseerd was. Dat was de eerste keer in ik weet niet hoe lang dat Ajax een 30-plusser in de basis had staan. Dus het zijn ook allemaal jonge gasten die voor het eerst in zo'n echt vijandig, doet er nog geen recht aan stadion komen te spelen. Het gevoel wat de sfeer die daar ten opzichte van een Ajax heerst. Dus ja, als je dan ook al niet in mentaal je meest gelukkige seizoen bevindt, dan doe je denk ik ook wel een beetje in je broek. En dan probeer je zo goed en kwaad als dat gaat, probeer je vol te houden. Maar als je dan de 1-0 tegen krijgt, je krijgt hem ook tegen uit zo'n stom balverlies. Zo'n eigenlijk knullig die bal inleveren. Niet goed dekken. Guy die loopt. Paixão loopt aan de buitenkant te dekken. Waardoor Paixão binnendoor eigenlijk gemakkelijk door kan lopen. En die guy is volgens mij echt niet heel langzaam. Maar is op dat moment volslagen kansloos. Als hij daar staat te dekken. Dan breek je denk ik ook gewoon.
Ja, was dat, want we zijn het erover eens dat al die Ajax-doelpunten uit nogal opzichtige persoonlijke fouten
omschakelingsmomenten,
voorkwamen. Omschakelingsmomenten, heel knullig de bal verspelen.
Ja.
Was dat spanning? Was het toch een wonderlijke vorm van lichtzinnigheid?
Of was het tactisch
onvermogen?
Ja, ik geloof dat spanning is onderdeel van De emoties die voetballers meemaken tijdens een wedstrijd, denk ik. Maar het begint met een fatsoenlijk tactisch plan. En als dat niet werkt, dan wordt die spanning steeds groter. Er is beginspanning, maar die wordt soms ondraaglijk als je niet zo goed weet wat je moet doen. En als je totaal overlopen wordt, en dan neemt de spanning jou over, zeg maar.
Ja.
Dus ik denk dat het begint met met gebrek aan voetbalkwaliteit. Of gebrek aan voetbalplannen.
Ja.
En dan op een gegeven moment stroom je over van de spanning.
Ik geloof dat het de commentator van dienst was op tv die het had over lichtzinnigheid. Gewoon denken dat je wel eventjes je mannetje voorbij kunt dribbelen in die situatie en hem dan kwijtraakt. Kaplan en Hato gebeurde dat bij de eerste 2 doelpunten volgens mij. Lichtzinnigheid is een wat wonderlijk woord in deze.
Ja, ik denk niet dat het lichtzinnigheid is. Ik denk niet dat die spelers lichtzinnig aan die wedstrijd beginnen. Ik denk alleen dat ze geen idee hebben wat ze moeten doen om de opdracht van de trainer, namelijk om te blijven voetballen en onder die druk uit te voetballen, hoe ze dat nou precies zouden moeten doen.
Ja, ja.
Wat je waarschijnlijk het beste had kunnen doen is lange ballen spelen, zodat je het eerste het begin van de wedstrijd in ieder geval de druk niet bij je eigen defensie hebt liggen, maar gewoon verder op het veld.
Ja.
Maar dat zijn tactische plannen.
Ja.
En ik moet ook zeggen dat sommige spelers, als ze zo onder druk komen te staan, komen hun beperkingen gewoon eerder aan het licht. Bij Guy, die tegen Go Ahead nog een best wel aardige wedstrijd speelde en een schitterende goal maakte. Ja, als die in kleine ruimtes de juiste beslissingen moet maken, dan gaat hem dat slecht af. Hij heeft niet een hele goede techniek. Dus onder deze druk komt het gebrek aan kwaliteit sneller naar boven.
Ja.
En dan een gebrek aan een plan. Zet je de sluizen open, zeg maar.
Ja, ja. Dat ging hard toen de dijk eenmaal brak.
Ja, klopt, ja. Ze hebben in de Kuip altijd zo'n overwinningsmuziek. Die hadden ze eigenlijk gewoon aan kunnen laten staan na die 1-0, dacht ik, toen ik daar zat.
Ja, is helemaal niet leuk, hoor.
Nee?
Nee.
Ja.
Maar vreselijk pijnlijk natuurlijk. We hebben de voorwaartse van Ajax ook eigenlijk de hele wedstrijd niet gezien. In de zin dat ze de bal domweg niet kregen, niet aangespeeld werden, in het stuk niet voorkwamen.
Nee, en dat komt terug op wat Job zegt. Het is een gebrek aan een tactisch plan. Want je kunt bij hoe sommige van de doelpunten ontstaan, als je dat in isolatie ziet, kun je inderdaad afvragen of dat lichtzinnigheid is. Maar als je het spel van Ajax over 90 minuten, of al pak je de eerste 45 minuten bekijkt, ja, het is vanaf minuut 1 is het eigenlijk complete paniek op het moment dat ze de bal hebben. De bal kon nog geen 3 keer overgespeeld worden, of hij kreeg een lel naar voren. En niet zozeer dat dan Bergwijn of Gods of Linsson, als hij daar een keertje aansloot, echt concreet gezocht werd.
Ja.
Maar gewoon uit blinde paniek, omdat ze niet weten wat ze in godsnaam met die bal aan moeten.
Ja, niet eens hard genoeg kunnen lellen om hem over de middenlijn te krijgen. Want hij werd dan meestal door een middenvelder van Feyenoord al voor de middenlijn weer keurig opgevangen. En dan ging het weer verder.
Precies. Dus wat dat betreft, ja, ik denk ook, en dat zag je ook in verdedigend opzicht, zag je dat terug. En de opbouw naar de 5-0 van Timber is daar denk ik het schoolvoorbeeld van. Als je dat moment in isolatie pakt of je pakt het in een samenvatting, dan zie je waarschijnlijk dat Van de Bomen de bal opvangt. Probeert uit te voetballen en dat Timber die bal heel simpel verovert en binnenschiet in alle tijd de ruimte. En dat is zo en dat valt Van de Bomen volledig aan te rekenen. Maar als je een halve minuut terugspoelt, wat daar gebeurt. Bergwijn heeft de bal bij de cornervlag van Feyenoord. Verliest hem daar. Is tot daar aan toe. Vervolgens is het Tahirovic die er als een wilde in komt vliegen en probeert om met een sliding die bal te veroveren. Mislukt volledig, want die sliding die zie je van 5 seconden van tevoren aankomen. Vervolgens gaan Van de Bomen en Taylor allebei op dezelfde man af. Vallen allebei. Het ziet er echt, het is een beetje comedy capers zo'n beetje. Want liggen dan allebei op de grond. En als je dat beeld stilzet, zie je ze ook vanaf de grond een beetje hulpeloos kijken hoe de 2 Feyenoorders met de bal aan de haal gaan. En vervolgens staat Hato staat daar in zijn eetje. Terwijl er, nou, ik denk 5 Ajaxiden op een gegeven moment, op wat zal het bij elkaar zijn geweest, 10, 15 vierkante meter van elkaar, zeg maar, een beetje links op de linksbuitenpositie,
ja,
aan het hangen zijn.
Ja,
ja, ik denk een beter beeld van het complete tactische onvermogen van Ajax in de Kuip ga je niet krijgen.
En een beter beeld van het gebrek aan intensiteit en duelkracht is misschien die 6-0, hè, van Paschau, waar Geertruida begint te rommelen in het strafschopgebied. Daar staan eigenlijk 4-5 Ajaxiden omheen. Maar toch rommelt Geertruida uiteindelijk zich daar succesvol doorheen en valt daar vervolgens het schot van Paschau. Wie was het? Was het Paschau of Minte?
Ja, Paschau uiteindelijk.
Minte, ja, Paschau, ja. Die via binnenkant lat, onderkant lat binnenschiet. Daar blijkt ook een soort van totale verlamming, apathie en besluiteloosheid uit. Want daar staat Ajax eigenlijk gewoon met een royale meerderheid aan spelers om de situatie op te lossen. Joh.
Nee, Feyenoord was veel agressiever.
Ja. En Feyenoord won bijna elk duel. Elk grondduel of zeg maar als het aankwam op agressiviteit en op karakter en op duelkracht. En op willen winnen ook. Ja, dan,
en pure fitheid ook.
Pure fitheid, vechtlust. Feyenoord was lichtjaren verwijderd op dat vlak van Ajax.
Ja. Heb jij gedurende de wedstrijd eigenlijk iets kunnen zien van een ingreep van het schip, wat hij probeerde om het bloeden te stelpen?
Ja, hij heeft gewisseld en hij heeft Appel erin gebracht. Hij bracht Vos ook. Die Vos staat een beetje bekend als een bijter. Die bracht hij ook nog in. Maar het was too late to little, geloof ik.
Ja. Ja.
Wat mij wel fascineerde was dat de bestuurders van Ajax, die zitten in de Kuip pal achter de perstribune.
Ja.
Dus af en toe keek ik eens achterom zo. En 1-0, 2-0, 3-0. Ja, die zie je per 5 minuten ongeveer 5 centimeter kleiner worden allemaal. Want ja, je krijgt daar een pak slaag, jongen.
Ja.
En dan ook nog in de wetenschap dat Ajax sportief, maar natuurlijk ook bestuurlijk enorm in de knoop zit.
Ja, ja, ja.
Dus dat fascineerde me dan ook wel hoe dat dan werkt.
Ja, heel pijnlijk om te zien dat ergens halverwege of ruim na de rust was dat zelfs nog, dat bij Ajax alle statistiekjes nog op 0 stonden. 0 schoten op doel. Eerst en ook een expected goals van 0,0.
Ja, nul balcontacten in de 16.
Eén balcontact in de 16, geloof ik.
Die zal op een gegeven moment tussendoor zijn gekomen. Ja, stond ook heel lang in beeld.
Ja, en zijn inderdaad ook statistieken die zeggen, ik geloof dat, ik weet niet hoeveel het zijn, 60-70% van de goals die je maakt, komen vanuit de 16. Heel weinig doelpunten worden gemaakt van buiten de 16. Dus ja, het eerste schot op goal was in de 81ste minuut van Rijkhoff.
Ja, wat wel.
Ze stonden al 6-0.
Ja. Wat echt een echte kans was. Ja. Dus dat zal Ajax een vol punt aan expected goals hebben opgeleverd. Misschien wel. Dat was de eerste en enige keer dat Ajax werkelijk eventjes de keeper van Feyenoord testte. En verder was er niets. Helemaal niets. Het totale niets.
Was er één speler in jullie ogen die wel voldeed?
Nou, als ik die mag beantwoorden van jou.
Ja.
Dat is niet zozeer een kwestie van voldoen, maar wel een eervolle vermelding zou ik willen maken voor Roelie. Die aan de doelpunten niet zoveel kon doen. Hij maakte wel één fout, verspeelde de bal aan een spits van Feyenoord, maar die ging er niet in.
Ja.
Dat was eigenlijk de enige echte fout die hij maakte. De doelpunten had hij niet zoveel tegen kunnen doen. Maar die probeerde nog op een gegeven moment een beetje de spelers bij elkaar te halen en even de koppen bij elkaar te steken van jongens, rustig, wat gaan we nu doen? En hoe gaan we de schade hier zoveel mogelijk beperken? En dat was een klein, onbeduidend, maar toch aanwezig momentje van leiderschap dat voor de rest eigenlijk helemaal niemand had.
Was ook de enige in de kleedkamer achteraf dat zij haatte op de persconferentie, die zijn mond opentrok en iets zei.
Ja, ja. Nou, dat vind ik toch op een bepaalde manier van een zekere klasse, professionaliteit en ook wijsheid getuigen. En dat geeft ook maar weer aan wat jij hier vertelt, Bademba, dat je op dat vlak bijvoorbeeld van de aanvoerder niet zoveel hoeft te verwachten. En kennelijk van de trainer ook niet echt heel veel. Dus daar heeft Roelie dan misschien nog gedaan wat door alle anderen werd nagelaten.
Dat voor iemand, doel. Hij viel de eerste wedstrijd tegen Heracles. Nou, wat zal het zijn geweest? 20-30 minuten viel hij uit. Is daarna op het tweede, misschien wel derde plan beland. Heeft nog een potje uit bij Jong FC Utrecht met Jong Ajax meegedaan. Ergens begin februari. Moet er dan in deze wedstrijd, van alle wedstrijden waarvan je van tevoren eigenlijk al weet dat het een nagenoeg kansloze opgave is, moet die gaan keepen, wetende dat je waarschijnlijk dus ja, toch wel een keer of 2-3 hou je van tevoren rekening mee moet gaan vissen.
Dat zal hij gedaan hebben, ja.
En dan toch ja, dit voor elkaar weten te boksen. Het is wat je zegt, het is qua optreden is het echt niet noemenswaardig als in wat hij aan keeperswerk heeft laten zien. Maar ja, daar kan hij verder ook niet zo superveel aan doen. Maar ja, ik neem er wel echt mijn pet voor af, zeg maar, voor wat hij gewoon aan karakter heeft laten zien. Want het is ook heel makkelijk om te zeggen, jongen, ik ben van de zomer waarschijnlijk toch weg. Bekijk het lekker allemaal.
Ja, onhoudbare ballen, zoek het maar uit.
Precies.
Ja, ja. Dus nou ja, Job, Roelie. Ja.
En dat was de enige.
En had jij verder nog iemand in gedachten die je iets van een complimentje wil geven?
Ja, aan Ajax zeiden.
Ja, 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 want dat je van Feyenoord genoten hebt, dat weten wij nu. Ik ook hoor. Ik bedoel, Jezus, kom op.
Nee, ik vond bij Ajax was niemand die verder nog een eervolle vermelding verdiende.
Nee. Nou, daar was Van het Schip na afloop ook heel helder over. Die sprak van het totale demasqué, beschamend, sprakeloos en nou ja, wat al dies meer zei. En hij betrok dat ook uitdrukkelijk op de spelers en de staf.
Ja.
En dat brengt ons bij een citaat van Kenneth Perez naar de wedstrijd of rond de wedstrijd. Die zei over de staf, in het bijzonder over John van het Schip, het volgende.
Kijk, individueel. Ik weet niet zo 1, 2, 3 of die finals veel beter is dan de Ajax-zijde. Wat zeg je?
Nou, dat klinkt best
dat
gek.
Dat klinkt ook best gul, ja. Maar draai die twee trainers om vanaf het begin. En ik denk dat je een heel ander verhaal hebt.
Maar zeg je daarmee, jongens, dat John van het Schip eigenlijk ook gewoon helemaal niet voldoet nu?
Ja.
Nou, als je kijkt naar de...
Het is heel lullig om te zeggen, omdat dat een hele zware... Maar dat is zo. Ja. Hij heeft...
Voldoet niet.
Nul teweeg gebracht. In die zin van in de positieve zin. Dat zegt niet dat hij een dramatische trainer is. Maar deze opdracht is gewoon te groot geweest voor hem.
Job, reageer eens.
Nou, dat klopt wat hij zegt. Hij vergeet volgens mij alleen één ding. Namelijk dat Ajax na het ontslag van Stijn een interim trainer moest hebben. In de wetenschap dat die selectie heel slecht is. een van de redenen dat Van Schip is aangesteld is ook dat hij, bout gezegd, ook kan voorkomen dat de arena wordt afgebroken. Ik herinner me die thuiswedstrijd tegen Feyenoord nog, waarin de grote rellen waren,
ja,
voor de arena. Ja, met Van het Schip voorkom je dat een beetje, omdat hij de gunfactor van het publiek heeft. Zeg maar, PR-matig gezien is dat ook een reden geweest voor zijn aanstelling.
Ja, zo is dat ook door de club nadrukkelijk uitgespeeld. Hè? Dat, een beetje dat hij natuurlijk op een moeilijk moment in zijn privéleven, vlak na het overlijden van zijn vrouw, instapte uit clubliefde, bereid was dit te doen. Ja. En dat zalvende woord heeft een tijd gewerkt en de zaak inderdaad rustig gehouden.
Ja. Dat zag je gisteren denk ik ook wel terug. Ik kan me 6 jaar geleden inmiddels zelfs herinneren, toen Ajax kansloos van PSV verloor 3-0. Toen werd de spelersbus ook opgewacht. Toen werd PSV kampioen thuis tegen Ajax.
Ja.
Onder andere Ziyech kreeg daar toen volgens mij nog een tik van een supporter.
Ja.
En gisteren werd de spelersbus uiteraard, in die zin dat je het verwacht, werd die ook opgewacht. Maar wat me toen opviel is dat het verliep redelijk rustig. Je zag Van Schip, zag je met twee mannen van de harde kern, zag je naast de bus staan, soort privé onder onsje had hij. En ja, dat is toch ook wel alleszeggend over de status die hij heeft en over het respect en de waardering die er bij een hele hoop Ajax-leden, inclusief bij mezelf, toch echt wel is over de bereidheid die hij getoond heeft om hierin te stappen.
Ja, godzijdank kon dat in gevrede en fatsoen. Dat opwachten van de beurs voor, dat is allemaal prima zo. Maar waar ik even naartoe wil zijn die woorden van Kenneth Perez, Job, ja, die ook zegt, als je de trainers zou omwisselen, is het verschil niet zo groot.
Ja, dat geloof ik, ja. Daar ben ik denk dat hij gelijk heeft.
Dat denk ik eerlijk gezegd ook. Maar dat ben ik, ja, kan, ja,
ik ben
daar
mee eens. Ja, gisteren in Rotterdam, als je naar die persconferentie van die trainers luistert. En ik heb Van het Schip natuurlijk veel beluisterd. En Slot wat minder. Maar bij Slot gisteren, die legde tactisch uit wat Ajax anders deed dan hij verwachtte. Welke invloed dat op de wedstrijd had. En welke aanpassing hij daar vervolgens op gedaan heeft.
Ja.
Ook als hij hangt boven de materie, of hij staat boven de materie, Slot. Dat merk je heel duidelijk. Hij heeft overwicht over wat er op het veld gebeurt en ook wat er in zo'n perskamer gebeurt. Zijn capaciteiten zijn hoger dan die van van Schip.
Ja.
Het is gewoon een betere manager. En ik denk dat hij een hele goede manager is. En ik denk niet dat Van Schip heel slecht is. Maar dit is wel het verschil tussen middelmaat en heel goed.
Kaliberverschil,
ja.
in tactische, strategische capaciteiten.
Ja, maar ook in het managen van een selectie. In het samenstellen van een selectie. In het beïnvloeden van je omgeving, van het prestatieklimaat. Ja,
precies dat ook, hè?
Ja.
Want wat natuurlijk wel vreemd is aan Ajax, we kunnen denk ik wel stellen dat Ajax nu 4 trainers achter elkaar gehad heeft. Schreuder, Heitinga, Stijn en Van het Schip. Die in dat tactisch-strategische opzicht de inzicht in de materie onder iemand als Slot te klasseren vallen. Dat is een heldere zaak. Maar ook de trainbare zaken. Het fit zijn, de intensiteit, de vechtlust, het profklimaat.
Ja.
Daar heeft Ajax toch eigenlijk al 2 jaar in gefaald. Zou je kunnen zeggen.
Na Ten Hag is dat enorm teruggevallen.
En dat zijn eenvoudige trainbare zaken.
Ja.
Een selectie topfit aan de start van een seizoen krijgen.
Ik denk dat dat ook een deel tactiek is. Als ik ook een klein citaatje aan mag halen van Schip zelf. Die had het achteraf over dat ze afgetroefd zijn aan alle kanten. Fysiek, mentaal, qua intensiteit en in persoonlijke fouten.
Ja.
En wat hij daarin mijn zinziens vergeten vermelden, is tactisch. En die wat ik net beschreef, die opbouw naar de 5-0... Ja, dat is ook, dat heeft ook fysiek, heeft dat zeg maar zijn weergave.
Ja, ja.
Want als je tactisch niet goed staat, dan moet je ineens zoveel meer meters lopen. Als je niet weet waar je moet staan om een bepaalde bal op te vangen. En je gaat er roekeloos in en je sprint erop af en vervolgens moet je terugsprinten. Ja, het is echt niet dat er geen meters worden gemaakt. Het is echt niet dat er niet wordt gebuffeld. Maar doordat je tactisch niet goed staat, belast je spelers gewoon veel meer. Moeten je spelers veel meer doen om tot hetzelfde resultaat te komen.
Ja.
Dat is ook met, dat is dan in die zin een tactische keuze die er gemaakt is. Maar met dat 5-4-1 systeem waarbij Taylor en Ninson op een gegeven moment achter Brobby kwamen te spelen en Brobby heel nadrukkelijk als enige echte aanvaller op het veld stond. Ja, Het is niet zozeer dat Bobby niet fit is. Want kijk naar de eerste seizoenshelft. Toen heeft hij echt een wedstrijd of 10, 15 op rij zo'n beetje 90 minuten gespeeld. Maar als hij voorin constant de enige is die al het stoorwerk moet doen. Als hij zich iedere keer helemaal te pletten moet lopen. En de mensen om hem heen die doen niet mee of weten niet hoe ze mee moeten doen. En hij weet niet precies hoe hij druk moet zetten. Ja, dan zit er veel meer energie in het bereiken van hetzelfde of het mislukken van wat je probeert te doen. Dan wanneer je wel een goed tactisch plan hebt.
Precies, het hangt allemaal samen. Het valt niet los van elkaar te zien. En bij Ajax gaat het dan inderdaad op alle fronten mis. Ik denk, laten we deze desastreuze wedstrijd afronden. 6-0, het was de grootste nederlaag die Ajax in de Eredivisie geleden heeft. De eerste keer ooit dat Ajax in de twee duels tegen Feyenoord niet een doelpunt heeft weten te maken. De uitslag over twee klassiekers dit seizoen is 10-0 voor Feyenoord. En het had nog veel erger kunnen zijn, dus het is niet geflatteerd ook. Laat het allemaal vastgesteld zijn. Wij gaan door naar wat er ook speelt, want behalve een enorme sportieve crisis heeft Ajax ook nog te kampen met, Job stipt het al even aan, de meelijwekkende bestuurders van Ajax achter de perstribune, met een enorme bestuurlijke crisis. Die speelt ondertussen ook. In dat verband zou ik je aanraden om nog even te luisteren naar de aflevering van Brani die wij de jongstleden vrijdag hebben opgenomen, waarin we de kwestie Kroes en de kwestie van Praag geduid hebben. En dat is een aflevering die misschien wel even het beluisteren waard is. Dus dat kun je nog even doen. Sindsdien is er wederom veel gebeurd.
Ja.
Er kwam onder meer aan het licht dat ook Michael van Praag aandelen van Ajax heeft in zijn bezit. 100 stuks om precies te zijn, sinds 1998, die niet op de juiste manier gemeld heeft. Dus daar backfirede, boemerangde zijn verwijt aan Alex Kroes een beetje, Job.
Ja, klopt. Hij nam Kroes de maat en wat Kroes gedaan heeft, ja, handelen met voorkennis, is van volstrekt andere, zwaardere orde dan wat Van Praag gedaan of zeg maar nagelaten heeft eigenlijk. Hij heeft die aandelen niet gemeld bij de AFM. Het is alleen een beetje zo, hè, als je iemand anders de maat neemt, dat je de wet moet kennen en de beursregels moet kennen, ja, dan moet je het zelf ook kennen. Maar het is, en dat kende hij niet, of de mensen om hem heen niet, dat zou ook nog kunnen. Maar het is wel symptomatisch voor de crisis, want hè, de club wil zo snel mogelijk uit die crisis. En bestuurlijk gezien moet je zo snel mogelijk een goede trainer hebben. Nou, de bestuursraad, groot aandeelhouder van de NV, vindt eigenlijk dat het met Kroes het beste gaat. En de RVC wil Kroes buiten de deur zetten. Ja, en dat is het spanningsveld. En nu wordt er aanmechtig gezocht naar mogelijkheden om Kroes nog voor de club te behouden. En,
dit riekte in veel opzichten naar een tegenzetje van Kamp Kroes, toch? Dit nieuws over Van Praag naar buiten kwam.
Ja.
Een zorgvuldig gezocht stukje nieuws.
Nou ja, die indruk kreeg ik ook wel, ja. Ja. Het is een beetje, als jij dit over ons zegt, gaan wij dat over jou zeggen. Moet je kijken wat je zelf doet. Het is een beetje een jijbak.
Nou ja, vooral omdat Van Praag ook, we stelden dat ook in de podcast van Jongstleden Vrijdag al vast, die maakte het erg persoonlijk.
Ja.
En verweet Kroes karakterologisch eigenlijk dat hij een lichtzinnige losbol was en zich niet leek te realiseren hoe streng dit soort regels zijn.
Ja, dat klopt.
En als je dat zegt, als je het zo persoonlijk maakt, dan ben je natuurlijk heel, heel kwetsbaar voor dit soort tegenzetten, die dan ook eigenlijk legitiem zijn.
Ja.
En de AFM nam het ook gewoon hoog op, al ging het maar om 100 aandelen.
Ja, nam ze het hoog op?
Ze zeiden dat het inderdaad een principe kwestie is.
Ja.
En dat het bij Van Praag, ook bij Van Praag, een heel serieuze zaak is. Net als dat bij Kroes het geval is.
Ja.
Dus ze wuift het niet weg als ze, ja, maar jongens, hey, dit is flauw.
Nee, dit kan niet als je zo'n officiële instantie bent.
Nee, dus wat dat betreft telde die.
Ja, maar Kroes heeft AFM en dan heb je nog de overtreding in het wetboek van strafrecht volgens mij.
Ja.
En dan heb je nog te maken met het tuchtrecht van de KNVB.
Ja.
Dus dat is wel een stevige juridische draai om zijn oren.
Dat zijn drie linies loopgraven, zeg maar, waar die doorheen moet. Pikant is wel dat we zeiden het eigenlijk in de podcast van vrijdag al, dat er wel een veldslag nog te verwachten viel. Dat Kamp Kroes binnen de vereniging en bestuursraad dit niet zomaar zal laten passeren. Dus daar gaat het gevecht nog gevoerd worden. daar begint het, daar heeft deze 6-0 misschien wel aan bijgedragen, lijkt me.
Ja, de stellingen worden, de tegenstellingen worden vergroot. En de, ja, roep om Kroes vanuit de mensen, vanuit het kamp dat denkt dat hij de oplossing kan bieden, ja, die wordt natuurlijk veel sterker.
Daar komt natuurlijk de aanhang nu bij.
Ja.
Dat er heel sterk onder supporters, maar ook in de vereniging en in de bestuursraad, steeds sterker het gevoel leeft van, wat willen we nou eigenlijk als Ajax gered moet worden en Ajax op korte termijn beter moet functioneren? Wat hebben we dan liever? Een directeur met een doortimmerd voetbalplan, of een commissaris die formeel het gelijk aan zijn kant heeft over wat aandelen. Nou, de club lijkt toch steeds sterker te voelen voor een terugkeer van Kroes. De vraag is,
hoe? Ja. Ja, je moet iets verzinnen. Je moet een soort konijn uit de hoge hoed toveren.
Ja.
En het zou kunnen door hem een soort adviseurschap te geven aan de directie, waardoor hij zich feitelijk onttrekt aan de governance regels. En op die manier zou die eventueel de baas kunnen zijn, zonder dat hij het op papier daadwerkelijk is.
Ja.
Maar ja, hoe dat valt bij de AFM en bij de KNVB, ja, dat maakt me wel een beetje zorgen om.
Kamp Kroes kreeg ik denk dat het dit weekend was, steun uit min of meer onverwachte hoek in een artikel in het Financiële Dagblad. Waarin een meneer Doornbos aan het woord kwam, die ook beursautoriteit is. En daar wil ik een klein citaatje uit voorlezen. Hij zegt in dat artikel onder meer, gezien het bijzondere karakter van deze beursvennootschap, dus dat het een feit dat Ajax een voetbalclub is, de relatief beperkte invloed van een CEO van een voetbalclub op de resultaten, het nogal beperkte track record van de nieuwe kandidaat en het gegeven dat de beurskoers feitelijk ook niet noemenswaardig is beïnvloed door het nieuws van zijn aanstelling, lijkt mij in dit geval geen sprake te zijn geweest van koersgevoelige informatie.
Ja.
Dus deze man zegt eigenlijk dat het misschien wel geen hout snijdt om Kroes het misbruiken van koersgevoelige informatie te verwijten.
Ja, hij zegt,
en dat ook bij justitie geen stand zal houden.
Ja, hij zegt, je handelt met voorkennis, maar het is waardeloze voorkennis. Je hebt er niks aan.
Dat is in wezen wat hij zegt.
Ja.
En hij zegt, hij koppelt daar ook het vermoeden aan dat justitie hierop niet zou handelen.
Ja.
Dat het voor de rechtbank weinig gaat teweeg brengen.
Meneer Doornbos is ook advocaat bij Stibbe, zag ik.
Ja, dat is hij.
Wij hadden in de krant van zaterdag nog een andere advocaat van Stibbe aan de telefoon. En die zei dat het principe wat dat betreft geldt. Dus ik denk dat hier verschillende rechtsgebieden door elkaar gaan lopen. Maar ik snap het wel. Dat zijn wat hij verwoordt.
Ik denk dat bij de AFM,
ja,
de beurswaakhond, daar geldt het principe.
Ja.
Voor justitie, dan heb je het over strafrecht, geldt altijd de intentie.
Ja.
En daarom zou het zo kunnen zijn dat justitie hier eigenlijk helemaal geen zaak in ziet. Omdat het te klein bier is. En als dat het geval is, dan is de deur eigenlijk wel geopend. Dan komt de bal min of meer bij de RVC zelf te liggen. Want die heeft ook Kroes geschorst en dit verwijt gemaakt zonder eerst naar de AFM te stappen. Dus dan komt de bal eigenlijk bij de RVC zelf te liggen en gaat de vraag spelen, hoe belangrijk vinden jullie het eigenlijk zelf dat Kroes weggaat of terugkomt?
Ja.
En dat, lijkt
dat, is,
te zijn,
dat is de hele kwestie. En dan, goed, dat hebben we in die podcast van vrijdag besproken. Dan komt het rapport Mislintat daar ook nog bij.
Ja.
Dat zit er nog onder. Hè? Omdat Kroes vindt dat Mislintat het waardeloos gedaan heeft. En het KPMG-rapport waarschijnlijk niet gaat aantonen dat hij het ook waardeloos en...
Of in ieder geval niet in de volle breedte en diepte.
Ja.
Ja.
En wat er ook nog onder speelt is dat de bestuursraad eigenlijk vindt dat Van Wijk en Van Praag tijdelijk zijn aangesteld. En dat ze, nou, heel kort gezegd, niet een hele grote broek moesten aantrekken en rust moesten brengen. En wat ze doen nu is eigenlijk het tegenovergestelde in elk geval op het gebied van Kroes.
Ja.
Nou, wat ik zelf zo ironisch en eigenlijk ook wel storend vind, en dan praat ik vooral vanuit supportersperspectief, is dat de Raad van Commissarissen, die zit er met een controlerende functie. De Raad van Commissarissen zit er om de directie te controleren. Dus wat een Mislintat en later een Kroes goed dan wel fout gedaan hebben, is aan de RVC om te beoordelen, maar niet per se achteraf. Dat moeten ze doen op het moment dat die handelingen verricht worden. In principe zou het zo moeten zijn dat een algemeen directeur en een technisch directeur voetbalzaken, dat die niet zouden moeten kunnen handelen zonder dat de RVC daar zijn licht over heeft laten schijnen. Ja. En dat de RVC bij monden van Van Praag dan zo nadrukkelijk, in ieder geval bij Kroes en eigenlijk ook bij Mislintat, zijn handen ervan aftrekt en zegt, ja, maar dat hebben zij gedaan. Dat zijn hun fouten geweest. Dat vind ik zo storend.
Ja.
Dat een Van Praag ook zo duidelijk zegt dat, ja, dat het hem eigenlijk niet zo superveel interesseert of de AFM, Kroes of de RVC nu uiteindelijk in het gelijk zou stellen, mocht daar een procedure van komen, dat Kroes wat hem betreft sowieso persona non grata geworden is in een algemeen directeursfunctie. Zeg je dus eigenlijk mee, ja, nou, hij moet gewoon weg.
Ja, ja.
En of hij nou iets fout heeft gedaan uiteindelijk of niet, wij hebben nu het idee dat hij iets fout gedaan heeft, dus hij moet weg en hij blijft weg.
Ja, dat hebben we vrijdag ook wel vastgesteld. Het lijkt niet erg het geval te zijn bij de RVC dat ze denken, oké, Alex heeft hier een hele dikke fout gedaan, maar hoe kunnen we hem in godsnaam behouden voor de club?
Ik proefde dat bij Blind wel een beetje. Die was gisteravond bij Ziggo. Ja. Bij Van Praag niet. Van Praag zei dinsdag, ik denk dat we er niet heel erg onder lijden. Die zijn nog zelfs, ik denk niet dat de directie onthand is, want ik word gedelegeerd commissaris. Hij daalt af vanuit de Raad van Commissaris naar de directie en ik denk dat ze er een hele sterke kracht bij hebben.
Ajax heeft haast.
Maar Ajax heeft haast en dat snapt Blind natuurlijk ook. Kijk, Kroes heeft het afgelopen half jaar geprobeerd spelers, trainers enthousiast te maken voor die club. En als hij weg is en je moet een nieuw traject inzetten, ja, dan is de kans dat je achter het net vist bij een type à la Slot. Want daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Je moet zo iemand moet je voor de club.
Van dat
als je het plat slaat, heel veel ingewikkelder is het niet. Je moet zo'n goede trainer binnenhalen. Maar ja, en dat weet Kroes ook. En daar is hij al lang mee bezig. En als hij dat niet meer mag doen en je moet dat nu alsnog gaan doen, dan wordt de kans dat je de beste kandidaat krijgt gewoon kleiner, denk ik.
Het rampscenario zou zijn voor Ajax als voetbalbedrijf dat er nu op hele korte termijn een nieuwe algemeen directeur gezocht moet worden. Dat dan een beetje een middelmatige algemeen directeur wordt. Die geen groot vernieuwend denker is. Die vervolgens een veilige Nederlandse trainer aanstelt. En dat je eigenlijk voordat het zomer is alweer een streep door het volgende seizoen kunt zetten ook.
Ja, en dat geldt ook op het gebied van je selectie. Dus ook wegbrengen of transfereren van spelers, dat is ook een traject dat nu al lang moet lopen.
Ja.
En als daar iemand anders dat moet gaan doen, ondanks het feit dat Kelvin de Lang en Marijn Beuker ook hebben meegelopen met Kroes, is Kroes wel de initiator en degene die ook het grootste netwerk heeft in het voetbal.
Ja.
Dus je kunt niet zomaar zeggen dat als hij wegvalt, dat je dan hetzelfde kunt blijven doen als met hem.
Dat lijkt me onzin, inderdaad.
Ja. Nou, en dat zei
maar
dus
voel
ook.
Jij, Job, even gewoon laten we zeggen, kroegpraat tussen volwassen mensen. Voel jij dat het kantelt, deze zaak? Dat dit een beetje aan het boemerangen is voor Van Praag en de RVC?
Ja.
Ik heb dat gevoel wel, namelijk.
Kantelen wil ik niet zeggen, maar er komt wel meer tegenspraak. Ik bedoel, er is wel een. Ik kwam Kroes tegen, vertelde ik in de arena. En daarin, het feit dat hij daar is en het feit dat hij ook door de leden van die verenigingen gewoon welkom wordt geheten daar. Ja, dat is dat maakt wel dat de kans dat het gaat kantelen aannemelijker wordt. Omdat daar de gedachte leeft, we willen het heel snel anders en met hem kunnen we dat wel. Ja.
Nee, ik vraag het ook, want natuurlijk die sympathie onder leden en ook de aanhang, denk ik, die is wel evident. Maar ook als je ook naar deskundigen luistert, al heel snel nadat het gebeurd was, kwam er in het Parool en in het AD iemand aan het woord die zei, ontslag zou best eens een klein beetje voorbarig kunnen zijn. En nu komt daar zo iemand als in het Financiële Dagblad, die meneer Doornbos, overheen. Die zegt, misschien zijn dit wel aantijgingen die helemaal geen hout snijden uiteindelijk. Dus je hoort ook de deskundigen toch wel eigenlijk de deur wat wij er openzetten.
Ja, nou ja, het feit dat het een beetje lijkt uit te draaien op een strijd tussen Kroes en de RVC. Hè, dat je die in de beeldvorming min of meer als gelijkwaardige tegenstanders tegenover elkaar zet, is al pure winst voor Kroes, denk ik.
Ja, wat hoop jij eigenlijk, Bademba?
Ik weet het niet zo goed. Ik hoop, dat is een heel politiek correct antwoord, maar ik hoop op rust, duidelijkheid en visie. Het laatste wat ik wil is dat je zo'n scenario krijgt als
heldhaftig, vastberaden, barmhartig.
Als een jaar of 15 geleden dat je weer een soort titanenstrijd krijgt binnen Ajax. Waarbij je kamp A en kamp B krijgt. En iedereen elkaar de tent uit probeert te vechten. En het uiteindelijk allemaal ten koste gaat van de club.
Ja. Maar oké, dat is het politiek correcte antwoord. En dan vraag ik je nu als supporter. Die rust, visie en duidelijkheid. Hoe bewerkstellig je die het makkelijkst?
Ja, ik vond Kroes in zijn interview bij Rondo. Vond ik goed overkomen. En ik heb hem zelf niet bij Kalen en Kokje gezien. Maar wat ik begreep van de dingen die hij daar zei. Maakte dat ook een goede indruk op de mensen. Dus qua visie. Voor wat Ajax op de korte, middellange en lange termijn moet gaan doen. Heb ik vertrouwen in datgene wat Kroes wil. Maar of hij daarin door moet in dezelfde rol die hem een half jaar geleden pakweg gegeven is. Ja, dat durf ik niet te zeggen.
En het lijkt mij dat een Kroes aan boord houden in welke precieze hoedanigheid dan ook. Dat kan niet samengaan met ook het aanblijven van de RVC. Dat lijkt me niet dat zal toch.
In ieder geval niet met de hele RVC.
Nee. We kunnen in elk geval, denk ik, spreken van, als je het hebt over die drie verdedigingslinies die doorbroken moeten worden om Kroes te laten terugkeren.
Ja.
Dan is misschien de strafrechtelijke verdedigingslinie, die is niet zo stevig als die aanvankelijk leek. Als we meneer Doornbos mogen geloven, ja, blijven er nog twee over.
Ja.
En daar zal Kamp Kroes zich de komende tijd op gaan richten. En dan hebben we het over de beursregel technische verdedigingslinie en de KNVB licentieachtige commissie. Ja. Of tuchtrechtelijke commissie. Dat is hoe de strijd er nu voor staat. Want ja, een strijd is het. En die zal nog even doorgaan. Laatste vraag die ik jullie nog wil stellen voordat we gaan afronden. En dan is de podcast maar even iets langer dan normaal. Hoe lang gaat het Ajax kosten om hier overheen te komen? Job.
Hangt af van wie de trainer wordt. Sportief gezien, als je bedoelt. Ja. Ja, nou, hangt eraf van wie de trainer wordt. Het kan heel snel gaan als je de goede trainer aanstelt.
Ja.
En het kan heel lang duren als het opnieuw niet matcht.
Bademba.
100% mee eens. Feyenoord heeft nu twee zomers op rij toch echt wel flink belangrijke spelers zien vertrekken. Na het eerste seizoen van Slot, dat ze de Conference League finale haalden. Hetzelfde wat er vorig jaar stond en het elftal wat er het Conference League jaar van Feyenoord stond. Dat is echt, misschien op 2-3 posities na, is dat een compleet ander elftal. Het gaat om de trainer. Het gaat om de visie die je erop nalaat. Om maar te zeggen, tuurlijk heeft Ajax dit jaar geen titelwaardig, Champions League waardig elftal neer weten te zetten. Alleen er valt zoveel meer uit te halen.
Ja.
Als je gewoon een trainer hebt die spelers kan vertellen wat ze moeten doen in welke situatie.
Nou, ik ben blij met jullie antwoorden hier. Want ik vraag het ook een beetje omdat ik erg me eraan dat mensen, naarmate de rampspoed zich ophoopt voor Ajax, gaan mensen steeds vaker zeggen, ja, dit gaat Ajax 5 jaar kosten. Of 10 jaar. En dan denk ik, dat slaat echt helemaal nergens op. Daar gaat alles in het moderne voetbal veel te snel voor. Ik bedoel, toen Frank de Boer afscheid nam en Ajax net de landstitel van 2016 verspeeld had in Doetinchem. En als je toen naar de selectie keek en hoe hemeltergend slecht er gevoetbald werd. Als je toen had gezegd, binnen een jaar staat Ajax in de eerste Europese finale van in 21 jaar. Had iedereen je compleet voor gek verklaard. Maar dat kan met een paar gerichte aankopen. Een vakbekwame trainer voor die groep. Kan het in één zomer heel snel gaan. Nu wil ik niet zeggen dat Ajax over een jaar een Europese finale speelt. Maar wel dat je in één zomer grote stappen kunt zetten. En dat het voorspellen van 10 jaar teruggeworpen, dat slaat echt helemaal nergens op.
De derde plaats in de Eredivisie is ook volgend seizoen goed voor voorronde Champions League.
Zo is het.
Je kan mij niet vertellen dat er Ajax in één zomer niet een selectie plus trainer bij elkaar kan rapen die niet minimaal tot de top 3 van Nederland behoort.
Ja, de cycli zijn vrij kort. Wat wel zo is, als je 3-4 keer een slechte cyclus hebt, dan prijst Ajax zichzelf ook wel uit de markt.
Ja.
Want dan hebben spelers en trainers ook geen zin meer om daar naartoe te gaan.
Nee, dus de druk om het goed te doen, ja, in die transferzomers, die wordt groter. Dat, ja, moet, ik bedoel, je kunt in een zomer veel doen, maar je kunt het in een zomer ook opnieuw weer fout doen.
Ja.
Dat is natuurlijk evident. En dat kan altijd.
Dat kan grote financiële rampspoed met zich meebrengen ook. Hè? Als je 3-4 jaar geen Champions League gaat spelen, dan is er wel echt een knikmoment, denk ik.
Ja, ja.
Je zult het komende zomer, denk ik, zeker qua spelers, zou je het moeten hebben van mensen die op de een of andere manier nog ontzag hebben voor de naam Ajax. Dan wel doordat ze er een zwak voor hebben. À la jongens als Daley Blind en Dusan Tadic die in de zomer van 2018 terugkwamen.
Ja.
Of Tadic kwam dan. En ja, of in de vorm van zo'n Jordan Henderson.
Maar dat was ook zo'n moment, toch? De komst van Tadic en Blind. Op het moment dat die spelers werden gepresenteerd. Toen was Ajax net afgerost met 3-0 op het kampioensfeest van PSV. En hadden ze een nachtmerrie van een seizoen achter de rug. Ook met het Nouri-drama natuurlijk ingegeven. Wie op dat moment had gezegd, binnen een jaar speelt Ajax, Bayern München, Real Madrid en Juventus van de mat. Die was totaal voor gek verklaard. Zo snel kan het omklappen als je de juiste beslissingen neemt.
Ja. Maar ook als je kijkt naar een Ziyech bijvoorbeeld, die zomer, die wilde weg.
Ja.
En die is uiteindelijk gebleven, omdat hij merkte dat met de komst van twee bepalende spelers en een trainer met een duidelijk plan, dat er wat aan het borrelen was.
Ja.
En natuurlijk had hij niet verwacht dat het halve finale Champions League zou worden. Maar hij had wel door van, dit is sportief echt nog een stuk aantrekkelijker dan ik 3-4 maanden geleden gedacht had.
Ja. Nou, tot zover de therapeutische sessie, jongens. Want dit was natuurlijk een beetje onszelf moeten inpraten. We gaan hier een einde aan breien. Dankjewel voor het komen naar de Johan Cruijffzaal op deze sombere maandagochtend in de Ajax-geschiedenis. Dankjewel, Job. Fijn dat je er was. Dankjewel, Bademba. Fijn dat jij er was. Ik dank Josien Wolthuizen als altijd voor het produceren van deze podcast. En Samme Kors voor het verzorgen van de techniek in deze podcast. Mijn naam is Menno Pot. Ajax gaat door en zal ooit herrijzen. Dankjewel voor het luisteren naar Brani. Tot de volgende.
Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl/podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!
90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.